Yeah.
New opname. Oh ja.
En dat is, ja. En nu is recording. Oh, yeah. So if you keep it in your hand. Then...
Ja, precies.
Ja. Dus deze twee die heb ik nog niet eerder gezien.
Ja, die wel.
Oké. Okay.
Die heeft ook heel lang bij Herman in de slaapkamer gehangen.
Oh ja.
Of in zijn studeerkamer. Maar deze ken ik niet en die vind ik echt prachtig.
Ja, dat is een mooie collage.
Jeetje. Ja. Ja. Echt geweldig.
Deze komt ook uit de verzameling, Suzanne.
Dat is de verzameling Suzanne.
Ja, daar is heel veel van hoor. Ja.
Ja. Ja, precies.
Maar is dit ook een van de eerdere werken?
Ja, dit is heel vroeg.
59 of
59 en 60. Hè?
Ja.
Ja.
Want dit valt dan nog wel onder de informele periode?
Ja.
Ja.
Hoewel het ook deels een collage is.
Ja.
Dus het is zowel gevonden als een collage. Dit is puur gevonden. Dit is een koffiefilter.
Oh, is dat een koffiefilter?
Het is een koffiefilter.
Oh, wow. Oh, wow.
Wat had ik er nog niet achter geschrokken? Dat het een poging was om de maan te filteren.
Ja. Oh, nee. Het is een koffiefilter die zo gevonden heeft.
Dat is leuk.
Ongetwijfeld ook in de instituten waar hij gewerkt heeft.
Ja, ja, ja.
Want hij was altijd bezig om de vuilnisbakken na te...
Ja, precies.
Na te spullen, ja. Interessante spullen.
Ja. Ja. Nou ja, en een notitieboekje heb ik inderdaad gekopieerd.
Ja,
en afgekund en dan neergelegd.
Dit is een nul object natuurlijk, wit geschilderd.
Ja.
Wordt eigenlijk te staan, hè?
Ja, ja.
Een van de verhalen, maar ja, die hebben jullie misschien ook al wel eens gehoord, dat als de kinderen van Herman er een rotzooi van hadden gemaakt en speelgoed lag overal en zo,
ja.
dan zei Herman, nou moeten jullie opruimen en dan pakten die twee van die stukken, want anders. En dan begonnen de kinderen te gillen. Nee, papa, niet wit schilderen, niet wit schilderen. Nee, we zullen opruimen. Hij heeft allerlei vormen en dingen en ook speelgoed voor de kids. Heeft hij gewoon wit geschilderd?
Maar dan was
het een nulsculptuur.
Ja, want dat heeft het niet overleefd.
Nee, ik weet niet wat het was. Het lijkt een beetje een handvat.
Een soort klooster. Het lijkt wel toiletpapier houden. Of een stamper.
Ja.
Ja, maar wat ik wel heel erg, want ik heb expres ook de artikel van de Leven Natuur te bijgelegd. En dat is ook altijd heel leuk om te vertellen, dat als mensen hier binnenkomen of zo, van nou ja, wat is dit in 1954, het is zijn allereerste kunstwerk, zegt Herman, hè?
Ja.
Is dit. En dat hij dan in die tijd dan ook een artikel schreef over de huisspitsmuis. Dus, en dat hij dan heel erg nadenkt van, ja, word ik nou kunstenaar, blijf ik biologisch medewerker? En dat vind je ook heel mooi terug in die notitieboekje natuurlijk.
Ja.
Dus vandaar dat het ook een beetje zo is neergelegd.
Ja.
Om het context te benadrukken.
Ja. Maar hij heeft deze gespeeld?
Ja, ja. Kijk naar hem.
Ik heb vier delen van de Leven Natuur. Waarin dus vier artikelen van
Ja, ik kan het kun je niet meer krijgen. Ik heb geprobeerd.
Ja. 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 En hij heeft vier of vijf. En dan heeft hij ook nog een eigen publicatietje gemaakt dat gaat over knaagdieren of zo.
Ja.
Dat is dan uit, zelfs nog uit.
Ja, het is 54.
Ja. Dat is zelfs nog uit 53.
Ja.
En dat is gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging van Jeugd.
Ja, die is ook digitaal nog te zien op internet.
Ja,
klopt.
Ja, en dit is natuurlijk, deze hebben jullie van Herman waarschijnlijk.
Ja.
Dit is een heel belangrijk werk.
Ja.
Want dat is zo'n wetenschappelijk artikel.
Net als dit, zeg maar.
Net als dit. Een overdruk. Hoe noem je iets in het Engels? Een overdruk. Als je vroeger een wetenschappelijke artikel produceerde, dan kreeg je een overdruk. Dat is dus jouw stukje van het boek of tijdschrift met jouw artikel. En dat werd dan in een apart aparte extra druk van de omslag gedrukt. Dus dan had je alleen jouw artikel en het omslag van een tijdschrift of van een boek. Dat heette een overdruk. Dus je kreeg 2 exemplaren van het boek waarin je publiceerde en je kreeg bijvoorbeeld 15 overdrukken om op te sturen en dat soort dingen. Ik heb nog wel van professoren van vroeger, dan kreeg je af en toe een overdruk van een artikel wat ze geschreven hadden, zo van, oh, dit zal jou wel interesseren. En dat was dan echt om uit te delen. Maar wat Herman gedaan heeft met 1 zo'n overdruk, is een nieuwe omslag, het in een nieuwe omslag nieten, met een nieuwe titel, Manifest van de Gecastreerde Werkelijkheid. En het wetenschappelijke artikel is dan net omgekeerd. Hij heeft het dus als het ware, dus als het zo het wetenschappelijke artikel is geopend, dan heeft hij het zo gedaan, daar een nieuwe omslag omheen geniet met een nieuwe titel. Alsof hij wil zeggen, ik wil de wetenschap omkeren. Ik wil het spiegelbeeld van de wetenschap, wil ik als het ware gaan laten zien. En wetenschap beschouw ik dan als een vorm van het castreren van de werkelijkheid. Hmm. Dus hij vond toen wetenschap al een... Ja, dat kwam tekort ten opzichte van de werkelijkheid van de natuur.
Ja. Ja. Dus duidelijk een omslag geweest. Een belangrijk keerpunt voor hem om deze actie...
Ja, het is echt een actie. Het is ook... Wat hij doet, is eigenlijk ook zijn eerste kunstenaarsboek. Want wat hij doet met de teksten, met de druk en met het boek, dat is iconisch voor wat hij wil zeggen. Mm-hmm. Ja. Dus die beweging van het omkeren moet je ook letterlijk nemen, inhoudelijk letterlijk.
Ja.
Ja. Ja, dat is een...
Want waar gaat dat wetenschappelijk artikel dan over?
Dat gaat over...
Het is een Engels artikel.
Ja, het gaat ook weer over die knaagdieren.
Ja, zoiets.
Dus het staat niet helemaal precies bij.
Maar dat is op zich ook niet interessant. Ik bedoel, het ging niet over het artikel. Het gaat over
zijn actie gaat niet over dit artikel. Nee. Zijn actie gaat over wetenschap als zodanig.
Ja.
Het gaat niet over gecastreerde kraan.
Nee. Het gaat over gecastreerde kraan.
Ja, 2 PTL-uitgaven.
Oh ja, collages.
Ja.
Ja, Herman, er is een bekende foto van Herman, dat hij te midden van stapels papier zit. Staat ook afgebeeld in To Be, dat zwarte boek.
Ja, en dat hij de integration samenstelt.
Ja, ja. Zijn hele huis, want hij verzamelde altijd die overdrukken, of nee, hij verzamelde de bijlagen en de stencils. Dan eindigde hij dus met stapels waar hij dus die tijdschriften uit samen moest raken. 100 keer of 200 keer. En zijn huis was dus ook altijd vol met stapels papier waar dan die tijdschriften uit werden samengesteld.
Die tijdschriften in de Crazy die gaf hij uit. Hij was de publisher.
Oh.
So he became a lot of contributions of other artists. And then to make the magazine himself.
And if, are these the magazines? Or?
No. The integration are over there.
Oh, okay. Yeah,
random objectivations.
Ja, maar die andere tijdschriften, de Nul en PCD en zo, dat werd op dezelfde manier met dat gedaan.
Ja, dat wel. Ja, klopt. Er zijn ook andere bijdragen bij. Ja, klopt.
Ja, en je ziet dus ook in die tijdschriften vaak als correspondentieadres het adres van Herman, Boulevard Heuvelink en later nog een ander adres in de Spijkerbuurt in Arnhem.
Oké. Nou ja, de overgang naar de Witteweg, naar de Nul en de Zero. Ja.
Helaas is het eerste witboek er niet.
Nee.
Maar dat is, is ook natuurlijk niet bereikbaar.
Nee.
Er is nog één exemplaar waarvan niet duidelijk is waar het is. En dat is het exemplaar wat de drukker kreeg, Gubbels.
Oh.
Dick Gubbels, de broer van Klaas. Die heeft het gedrukt en ik ben daar achteraan gegaan. En, maar ze hebben het verkocht, maar ze weten niet meer aan wie. En ik ben erachter gekomen dat van dat witboek, en het eerste witboek, boek wit, in oplage 5 was dat, dat daar een dummy van is.
Oh, weet je.
Ja, daar is een dummy en dat heeft Herman aan een vriendin gegeven. En die vriendin is gescheiden. En toen zij mij dat verhaal vertelde, toen zei ik, misschien is het toch interessant om eens na te gaan waar die dummy dan is gebleven. Oh jee, zei ze, dan moet ik naar mijn ex-man. Dat wordt een drama. Zo gaat het met dingen.
Ja, maar Herman vertelde dat het allereerste druk van het witboek, dat hij daar zelf ook geen exemplaar meer van heeft.
Nee.
Dat vindt hij heel erg jammer.
Ja.
Daar zit hij geloof ik wel mee.
Ja, maar ja, het waren er ook maar 5.
Ja, dus ja.
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 Maar is ook al een beetje als deze? Of niet zo?
Nee, het bestaat volgens mij 20 pagina's of zo. Maar.
Nee, het is wel dikker. Het lijkt het meest op dit.
Oh, toch wel.
Ja, het lijkt het meest op dit. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft er een.
Oh ja.
Het lijkt het meest op dit.
Ja. Nee, ik heb ook de bijlage van de SNL en Aziatische teksten.
Ja. Ja, Herman heeft inderdaad ook een aantal edities in de loop van de decennia gemaakt met puur witte pagina's. Die hij dan genummerd en gesigneerd heeft
ja,
en zo.
Ja.
En ook altijd in de bijdrage witte pagina's.
Zelfs in de catalogus van het Groot Museum 1980.
Ja.
En deze is de Integration nummer 9.
Ja.
Daar heeft hij ook 5 witte pagina's in.
Ja. En dit witte schilderij, dat is ook van Herman?
Susanna.
Dat is ook van Susanna.
Ja.
Ja.
Ja, net als deze 2.
Ja. Ik zal jullie een geheimje verklappen. Drie jaar geleden, kwam er een envelop, zo'n kartonnen vouwenvelop in Brussel aan, waar ik woonde. En ik denk, oh Herman stuurt me weer een boek. En ik pakte dat uit en er kwam een wit schilderij uit. Uit 1960. En ik zei, Herman, heb je nou mij een wit schilderij gestuurd, gewoon in een envelop, in een kartonnen verpakking met een gewone post, of verzekerd? Ja, zegt hij. Ja, ik denk, ja, dat gaat wel goed. Ik zeg, maar waar komt het dan vandaan? Ja, ik maakte een doos open en ik vond een wit schilderij en ik denk, nou, dat moet er maar naar Kees.
Ja. Ja.
Godzillig, ik wist echt niet wat er gebeurde. En het is een klein paneel met een soort bol van materie in de verflaag. Heel interessant.
Ja, een beetje net als dit, het grijze schilderij. Hier zie je materie ook heel duidelijk op. Hè?
Ja, nee, nog meer egaal als dit. Alleen dan één bobbel, een soort. Ja, een soort mini-heuvellandschap.
Ja.
Echt heel absurd.
Ja, de dozen die voor ons graag stonden, zagen er ook heel anders uit dan de dozen die naar het afbreken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het zo geweldig hoe die ook van die Groningse catalogus, waarvan je sowieso ziet dat Herman daar ontzettend veel werk aan gehad heeft.
Ja.
Met al dat uittypen. Daar heeft hij heel veel werk van gemaakt.
Ja.
Dat catalogusdeel is ook nog altijd. Ik grijp er nog steeds op terug.
Ja.
En wat hij daarop noemt en benoemt. noemt en beschrijft en zo. En dan ook nog die
bijdrage, dat zijn er wel vijf.
Ja, die bijdrage erin en dat omslag met die blaadjes.
Ja.
En dat is toch echt meer dan een catalogus.
Ja, precies.
En een anekdote over deze editie, er was ook een luxe editie bij.
Oké, wist ik niet.
Ja, en daarin zit een pagina met mijn plaatjes en genummerd, het waren er geloof ik 12 of zo, 12 of 18, zoiets.
Wow.
En de verzamelaar Dick Veese, die alles ook weet, overal over edities en nummeringen, hoeveelheden, data van tentoonstellingen en alles, die kwam in de jaren 90 in het Groningen Museum voor een tentoonstelling. En er was een boek in de boekhandel met Rausch. En er lag een stapel catalogie. En hij pakt die bovenste en denkt, ja, ik heb hem al, hoe zag ik dan nog een extra examen? En toen zag hij dat die blaadjes met die blaadjes erin zaten.
Zo, dat niet.
Dus ze hadden de luxe editie, wat ze daarvan over hadden, en dat waren er 11 van de 18 of zo, hadden ze gewoon op de stapel normaal. Dus Dick Veese die ging met 11 van die catalogie terug naar Amsterdam. Het is gewoon meteen al gescoord.
Ja,
geweldig.
Dat hadden ze niet, hadden ze niet in de gaten.
Nee, precies.
Dat gebeurt heel vaak in museum. Dat is ook vast. Dat is niet mooi. Ja. Dat blijft het mooiste.
En voor de naam of voor de papier? En deze is een stiekem gemaakt. En dan
zie je de naam. Zie je de nummer 1 van tussen de normale.
Ja, of je herkent in een antiquariaat een opdracht aan iemand.
Ja,
weer
van
deze boekjes. Welke taal heb je gekozen?
Is wat eigenlijk.
Groningen.
Ja.
En de Engelse?
Nee, ik heb eigenlijk alleen maar Gronings.
Oh,
even kijken. Maar dat vind ik hartstikke mooi.
Ja, dat is mooi, hè?
Dat past goed bij
je. Ja, zeker.
Ja, nou, bedankt.
Jo, graag gedaan.
Tot ziens.
Nou ja, dan overgaan naar de taal.
Deze is wel leuk om inderdaad te vertellen. Ik ben bezig met de collected poems en statements van Herman.
Ja.
En die verzameling is nu eigenlijk klaar.
Ja.
En deze staan daar natuurlijk ook in. Met z'n drieën.
Ja.
En ze horen wel bij de vroegere gedichten. Het zijn natuurlijk nooit echt gedichten, hè?
Nee, het zijn meer statements, denk ik.
Het zijn meer statements en ook de gedichten zoals die nu op die kaartjes rondstuurt. Dat, hij noemt het zelf meer observaties.
Ja.
Observaties van situaties en van momenten.
Ja.
Het heeft heel veel te maken met de haiku, met de Chinese observaties, Chinese schilderingen.
Precies, ja.
Maar het vreemde is, het jaar 2020 in Poems and Statements wordt gevuld door één cyclus over de berg.
Oké.
De berg buiten het raam bij zijn studeerkamer keert daarin steeds terug. En ik heb uiteindelijk tegen Herman gezegd, laten we gewoon al die op 2 of 3 na die niet echt de moeite waard zijn of te incidenteel of die de sfeer te veel onderbreken, laten we gewoon alle gedichten van 2020 opnemen. En die berg die dan steeds maar terugkomt om de 2 of 3 gedichten of soms om de 5 gedichten, dat is uiteindelijk, doet dat iets. De gedichten zijn ook zodanig dat je merkt dat Herman ook met vergankelijkheid en met dood bezig is, met sterven. En die berg die blijft altijd buiten dat raam. Daar gebeurt altijd iets, daar beweegt, er vliegt een vogel in en uit. Terwijl hij zelf als een soort
als het ware afscheid aan het nemen is. Hij verdwijnt als het ware in zijn eigen gedicht. Of hij verdwijnt in het landschap. Is die berg steeds maar aanwezig. Ik vond dat uiteindelijk een fantastisch samenhang geven aan al die gedichten uit 2020. Dus dat boek Poems and Statements, daar gebeurt van alles, daar staan foto's in. Maar aan het eind lost het als het ware in die kleine, normale, alledaagse observaties op. En ik denk dat dat heel goed gaat werken voor een publiek ook.
Met heel veel. Ja, de overgang van taal naar taalwerken is ook wel snel gemaakt dan, hè, denk ik zo.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, woordzijdings komt ook in Poems and Statements. Het opnemen van random samples van teksten doe ik alleen in zover er of hij neemt een random sample van een literaire tekst of van een ander gedicht, of hij benoemt het zelf als ruimtelijk gedicht of toevalsgedicht, dan neem ik ze op. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld wat dan bijvoorbeeld niet inkomt, is een random sample van een tekst van Huizinga.
Mm.
Die uit een filosofisch werk.
Die heb ik volgens mij daar verderop, komt hij nog terug. En ja. is dit nou die Futura 23 zijn eerste concrete werk?
Zijn eerste toevalswerk.
Zijn eerste toeval. Ja, maar het valt dan binnen de historie, wordt dat ook genoemd in de concrete poëzie. En dan noemen ze dit werk steeds als voorbeeld van Herman de Vries.
Ja, ja.
Volgens mij was dit dan ook zijn eerste concrete werk. Nee, noem je dat? Toevalswerk. Of niet? 67.
Nee.
Heeft hij dit eerder gedaan?
Dan zou je eigenlijk in de Groninger catalogus moeten kijken.
Ja, precies. Ja. Ik kan geen ouder werk vinden dan dit werk.
Oké.
Maar
het is... Het is...
Kan dat zoeken.
Ja, ik kan dat. Ja.
Ja.
En dit wordt dan door Gerrit Jan de Roo, volgens mij, ik ergens beschreven als het eerste concrete werk, poëziewerk in Nederland.
Dat kan zijn.
Ja.
Dat kan zijn. Ik weet ook niet, permuteerbare tekst. Het zijn ook vertalingen van steeds hetzelfde woord.
Ja.
Ja, goed dat je me daar nog even op wijst.
Ja.
Dat kun je niet vaak genoeg doen. Nee. je bent soms zo ergens in verdiept.
Ja, dan kom je wel dingen tegen.
Altijd goed is dat iemand anders.
Ja. Ik vind die bijlage van Egoïst 15, hè, zo, vind ik ook heel mooi, die linker.
Ja, die linker, deze. Ja. Die is nog wel te koop, hè? Je ziet hem nog wel eens hier en daar.
Af en toe komt hij wel eens bij een antiquariaat voor.
Ik koop hem ook steeds, want
het
is nog relatief... dit is een late toeval. Dat is meer zo opgeschreven en... systematisch alle mogelijkheden doorgenomen.
Ja, klopt.
Dan echt een toeval. Dit is natuurlijk wel een echt toevalswerk. The Way.
Ja.
Ik weet op welke tekst het gebaseerd is, maar ik kan dat nu niet reproduceren.
Nee. Ja, het wordt wel ergens beschreven. Maar ik ben het ook even kwijt.
Ja.
En dit is natuurlijk ook wel heel leuk, hè? Dat het toen in 2015 dat Looking, Smelling, Hearing als reprint is verschenen. Hè? Op de bestaande van 2008.
Exact.
Dus hij heeft er dus voor gekozen om dan niet een nieuwe te maken, maar om terug te gaan naar een andere die hij dan op dat moment waarschijnlijk dan wel toepasselijk vond.
Ja, want dat ging. Ja. Mensen die De mensen die naar de boot op naar de eilanden deden, die kregen dit in de boot uitgereikt. Dit heeft ook een grote oplage. En dit zijn ook opnames van Lazzaretto Vecchio, waar je dan naartoe ging. En dat kwam omdat Herman zo in de aanloop naar Venetië ben ik met Herman en Suzanne en Marion en Vince in oktober naar Venetië gereisd en hebben we tochten over de Laguna gemaakt om materiaal te verzamelen ook voor het Venetië journaal. En toen zijn we dus op een heleboel eilanden geweest. En uiteindelijk was het een mogelijkheid. Herman zei, ik wil een eiland tentoonstellen. En dat mensen daar naartoe gaan. En dat is dus het Lazzaretto Vecchio geworden. Een echt quarantaine eiland. Waar mensen die in en uit Venetië wilden reizen, eerst 40 dagen moesten verblijven voordat ze de stad in konden. Om de pest buiten de stad te houden. Dus we praten nu over de 13e, 14e eeuw, 15e eeuw. Een lazaret is voor ons begrippen een militair hospitaal, maar in het Italiaans is het dus een quarantaine situatie. En omdat ze dachten dat ook goederen de pest over konden brengen, moesten de goederen ook opgeslagen worden. Dus het is een eiland met een hospitaal, met verblijfsruimtes voor mensen, maar ook enorme opslagloodsen waar die goederen allemaal naar binnen geschoven werden en dan steeds maar doorgeschoven tot ze er na 40 dagen aan de andere kant weer uit mochten. En Herman vond dat zo indrukwekkend dat hij zei, ik wil dat heel graag tentoonstellen, dat eiland. En toen zijn die boottochten georganiseerd met behulp van de beheerders van het eiland. En de beheerders was een archeologische groep die onderzoek doet naar de verschillende eilanden in de Laguna. En toen zei Herman, ja, dat looking, smelling, hearing, daar gaat het dan over. En dan eigenlijk wil ik dat de gasten op de boten iets krijgen. En toen pakte hij dit uit de kast. En toen heb ik gezegd, dan maken we daar een herdruk van speciaal voor Venetië, voor 2015.
Ja.
En toen hebben we een foutje gemaakt, want het nummer is verkeerd.
Oh, dat had ook 59 moeten zijn?
Nee, dat had 72 moeten zijn.
Oh ja?
Ja.
Oh.
Ja, je kunt het in de lijst in...
dat is me nooit opgevallen.
Nee, in de lijst zien.
Oh, Agnes. Nou, dat jij dat nou net moet horen.
Ja, dat ook.
Want?
Nou, dan wordt het beeld van Agnes weer heel anders. Nee.
Wat?
Nou ja, omdat ik kan er goed onderzoeken, zeg ze en zo. En dan kom ik dat soort dingetjes dan weer niet tegen.
Ja, wat is dat voor wat?
Ja, dat is het.
Dat is het. Oké. Veel te bescheiden, hè?
Maar goed, dat is dus een grappige
vraag. Oh ja, hier, dat is het. Ja, Soeval. Ja, zeg.
Ja.
Nou, ik haal hem gelijk uit de tentoonstelling. Ja. Dat gaan we dus niet meer laten zien.
Nee. Maar deze is inderdaad nu moeilijk te krijgen. En deze, om een andere reden ook. Terwijl deze toch in de opslagen van 2000 of zo gelukt is. Of weet
zoiets. Ja.
Hoeveel druk we daar toen voor gedaan hebben.
Nou, en Herman heeft ook dit ook aan ons uitgeleend, de originele tekeningen.
Super.
Ja.
Super. Ik vind dus heel goed wat jullie gedaan hebben, dat er eentje oplicht waarin je het ook als boek kunt...
Ja, precies.
Kunt,
precies, dat spreekt er wel heel erg aan, hoor. Dat vinden mensen wel leuk.
Ontzettend.
Ja.
Ja, dat is een prachtige reeks.
Ook voor Susanna heeft hij dit gemaakt.
Dit zit ook in de verzameling, Suzanne.
Ja.
Ja.
Ja, dat heeft ze van Herman gekregen.
Ja. Ja, de tentoonstelling in... Daar staat daar. De tentoonstelling in...
Ja, Daar zijn die werken van Suzanne of de verzameling. Dus
die was daar helemaal bijna helemaal ja, te zien.
Ja, klopt.
Ja, ja,
ja, prachtig. Grijs,
ja,
ja, ja, ja, dat is echt een prachtige verzameling. Als je het hebt over, die, over, over het eerste blaadjeswerk en zo, dat zit allemaal in die kisten van Suzanne. Hm. En ik weet nog wel in de voorbereiding voor Venetië, ik had die kisten ook nog nooit gezien. En op een gegeven ogenblik waren Colin en ik samen in Eschenau met Thijs Visser, die toen de Zero, Grote Zero tentoonstelling aan het voorbereiden was. En toen kwamen die kisten opeens van zolder. Nou, we waren echt alle drie zo van... Daar moet iets mee gebeuren, dat is zo prachtig.
Ja. Ja.
En het is ook zo intiem, want al die probeersels, dat zijn ja, probeersels en dan
ja. Hallo.
Met een afstand van een jaar is het dan opeens het eerste.
Ja, precies.
Dus nou, dan heeft Herman het in die kist gestopt. Maar de intimiteit is ja, enorm
ja,
van die werk.
Ja.
Oké, maar
nou, dan komt dan de overgang naar de toevalsobjectivering.
Ja, ja.
Ja.
Dat is ook uit de verzameling van Suzanne deze?
Ja.
Ja.
Dat is die research serie.
Ja, prachtig is deze. Van ja. Het Neuchâtel.
Ja.
Ja, en ik heb ook zoveel mogelijk ook Herman dan aan het woord gelaten door... Hè. Hier legt hij het ook helemaal uit, wat zijn systeem, welk systeem hij gebruikt en hoe hij dat toepast.
Ja, precies.
En dat... ja, dat, ja, beter kun je het ook niet uitleggen, denk ik dan.
Nee. Nee.
En dat van het vers univers, dat, die, daar heeft hij de omslag ook van,
ja,
van ontworpen.
Ja.
Dat vond ik wel dus mooi. Is... En dat ook die, deze integration, die twee, die heeft hij dus...
ja, ja, exact. Exact. Ja. Die zijn, dat zijn toevalsverdelingen.
Ja, precies.
En er is in het... In de verzameling van Suzanne is deze pagina.
Ja.
En dan heeft Herman een random systeem op deze pagina toegepast.
Okay.
Dus dat wil zeggen dat er af en toe van die...
Van Fisher & Gates, die...
Ja, ja? Van die cijfers zijn doorgekrast.
Oh, ja.
Dus hij heeft zijn uitgangspunt op...
Ja.
Weer, hij heeft het op deze pagina ook toegepast. Maar dat is inderdaad maar een eenmalig werk.
Okay.
Want dat is natuurlijk, ja, dat zou iedereen helemaal de Vries verzamelaar meteen hebben.
Ja.
Dat is ook heel uniek. Ik denk dat hij wel in het grijze boek staat afgebeeld.
Ja, ja.
Ja. En hieraan kun je ook heel goed zien dat deze bijdragen, mm-hmm, dat het ook echt bijdragen zijn. Want er is van iedere pagina, mm-hmm, van zo'n bijdrage, van zo'n toevalsverdeling, ja, is er een kleine oplage gemaakt. Dus hij heeft gewoon doorgestenseld. Mm. En dan dacht hij, nou, hier doet de 24 genummerd en gesigneerd tot 1, 24, 2, 24. En van andere pagina's heeft hij dat ook gedaan, maar dan net weer 27,
ja,
23. Zo.
Dit is van de Delftse school.
Dit is de Delftse school.
En dan over Huizinga, is dat niet dit, dat er bepaalde interpretatie van bestaande teksten? Kijk, dit is... Ja, van Huizinga.
Ja.
Ja. Wat je het ook al even over had, hè?
Oh, oké. Okay.
Ja.
Deze...
Die komt dus uit de tafelronde.
Dit is de tafelronde. Ja, ja, die heb ik dus niet.
Nee.
Deze is ook van Helm?
Deze ook, ja.
Ja.
Ja. Ja. Je wist dat die erin zat? In deze...
Ja, ik wist, ja, dat die erin zat, maar ja, ik heb hem nooit,
nee,
nooit gezien.
Nee.
Want er is ook een Huizinga-blad waarin het meer zo is.
Ja.
Terwijl hij het hier op een rij gestaan heeft. Dat is dus voor mij helemaal nieuw.
Ja.
Oh, interessant. Geweldig.
Ja.
Maar, I was thinking that for me this would be more of a zero work, but why is it more in the spirit placed?
Deze.
Or
are you think it's more random object to be?
It's random. Yeah.
Yeah, because these vakjes zijn ook at random placed.
Yeah.
Volgens Fisher and Gates principle.
Yeah.
Yeah. Well, like a combination. Like
yes. Yes. Yes.
Yeah.
But yes, it's
a yes, 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 no, no, yes, no, yes, yes, no, no, yes, yes, yes,
oh,
yes.
Oh, like this.
No.
Oh, okay.
Yeah. So and the yes and the no have been are numbers. You make the you start with the rule like. Yes is a prime number, no is a
non-prime
number, and then you start somewhere, and you say prime, non-prime, prime, 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 non-prime.
Oh, and then you translate it into.
Yeah, and then you translate it into a pattern.
So you don't use a check box.
Helen heeft nooit de dobbelsteen gebruikt. Dat deed Morellet. En andere al. Ik denk dat Herman een voorkeur had gewoon van 0 tot 9. De nummers. En ja. Een dobbelsteen heeft natuurlijk geen 0.
Nee.
Nee. Dat ga ik hem een keer vragen. Of dat de reden was om geen dobbelsteen te gebruiken. Omdat het geen nul heeft. Hier is iets vreemds mee aan de hand met die research series.
Nou?
Er schijnen ook andere formaten van te zijn.
Oh, oké. Okay.
Maar dat is me nooit helemaal duidelijk geworden hoe dat in elkaar zit.
Nee, hè? Nee. Want hier, bij deze heeft hij een handgeschreven bijlage bij. Dus dit is zijn oorspronkelijke, zijn eerste, denk ik, in een oplage. Maar dit zit er dan bij en uiteindelijk is het uitgegeven met deze tekst.
Ja.
Getypte.
Klopt.
Ja.
Klopt. Dit is uit die catalogus met alle random dingen die ook in dat boek van Cullenburg is geschreven.
Ja, dit heb ik gekopieerd. Ja. Dat zit hierin.
Oh, oké. Okay. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik vond het ook wel mooi om van het stukje van Apollo Huis, daar heeft hij een heel leuk stukje toen geschreven over hoe hij in de werkelijkheid zit.
De grens tussen kunst en werkelijkheid op te heffen. En men bemerkte ook hoe weinig daarmee gedaan is dat deze grens opgeheven is. Ja.
Ja,
dat
is wel heel toepasselijk. Het
is heel toepasselijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is dus het grote punt is 75, waarin dat werk met toeval vervangen wordt door het blad papier wat hij onder de appelboom legt en de bladen die er opvallen.
Ja. Ja.
Oh, ja.
Dus dan, ja, dus het is niet meer het mathematische, wetenschappelijke toeval, maar het is puur natuurlijke toeval. Dus het systeem, de natuur die zich voltrekt, daar schuift hij als het ware een blad in gedurende 2 uur en dan haalt hij het er weer uit en dan ziet hij wat het had ook anders kunnen zijn. Hè? Hij is dan met Wittgenstein bezig en Wittgenstein die zegt, in het traktaat is de wereld is de stand van zaken. En wat is een stand en wat is een zaak en wat is de wereld? En dan gaat hij dan in het traktaat, dus werkt hij dat uit. Maar ergens zegt Wittgenstein ook in een statement in het traktaat, dus het had ook allemaal anders kunnen zijn. En als je natuurlijk zo logisch uitgekleed over de werkelijkheid denkt, dan had het ook anders kunnen zijn. Dus dat blad papier wat er na 3 uur uitkomt met een bepaalde verdeling, had ook anders kunnen zijn. Maar het is stil de werkelijkheid, het is nog steeds de natuur, het is nog steeds het proces. Het maakt niet uit.
Nee.
En dat vind ik dus een geniale stap die Herman gemaakt heeft. Dat ging voor hem ook over natuur, Maar op een gegeven ogenblik werd dat zo gecompliceerd om die natuur te benaderen, dat hij dacht, ja, maar nu ben ik verkeerd bezig.
Maar waarom zeg je dat het dat ook om natuur gaat, die toevalsobjectivering?
Omdat hij de vrijheid van de natuur wilde laten zien. Hij wilde laten zien dat, dat de natuur één ding, een structuur kan creëren.
Ja, oh ja.
Maar die structuur had ook anders kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja.
Dus bijvoorbeeld in hoe de verdeling van bomen over een landschap is, of knaagdieren over een landschap, wat hij in dat onderzoek altijd onderzocht.
Ja.
Dus hij wilde de vrijheid tonen in de kunst, de vrijheid die in de natuur aanwezig is.
Mm-hmm.
Maar dat werd zo gecompliceerd dat, dat hij toch weer het gevoel had van ja, ik ben nu toch weer een systeem. Ik ben nu toch weer een benadering aan het creëren die niet de natuur zelf is. En ik wil wel steeds beter bij, ik wil steeds dichter bij die natuur komen. En toen kwam die omslag van 1, 2, 3 uur onder mijn appelboom. En toen heeft hij dat dus helemaal losgelaten.
Ja.
De random objectivation heeft hij losgelaten. Er is, de natuur is wat die is. Die is ook, die is van zichzelf al objectief, want de natuur doet het proces. En proces, resultaat, onderdeel, deel, geheel, dat is allemaal hetzelfde.
Ja, maar er zit ook geen logica in de zin van dat nee. 3 uur ons een appelboom meer blaadjes oplevert.
Nee, want 2 uur leveren meer blaadjes op dan 3 uur.
Ja.
Ja. En dat is dan weer het tijdsmoment waarop het gebeurt.
Ja.
En wat je weer die hoeveelheid onvoorspelbaarheid aan het natuurproces, die je nooit in zo'n milieu vroeg gecompliceerd ook had kunnen treffen. Ja. Precies.
Nou ja, hier zitten natuurlijk ook al een vast aantal vaste aannames in. Want waarschijnlijk is hier linksboven begonnen en rechtsonder geëindigd. En als je per ongeluk het ding op zijn kop hangt, dan heb je alweer een heel ander toeval.
Ja, ja. Maar je ziet ook verschillende reliefs waarop 4 pijlen staan. Hè? Dus je mag hem op 4 verschillende manieren hangen. Ja, ja. Nou ja, dan de volgende stap. De dichter in zijn poëzie.
Ja.
Dit is een gedicht, zegt hij dan. Dat grasje is een gedicht, dat is een kunstwerk.
Ja.
En het heeft niet eens met taal te maken, maar het is een kunstwerk. Dus mag ik het ook een gedicht noemen. Dus mag de dichter ook in zijn poëzie de werkelijkheid opgaan. Ja.
Ik heb overigens ook een extra printje voor jou gemaakt, hoor. Dat heb je duidelijk.
Oh, bij jouw luxe editie. Ja.
Want deze is van Kees, dat is de luxe editie. Maar de foto ontbrak, hè?
De foto ontbrak daar.
Nou ja.
Nou,
van het emotionele bestand van Herman, die hebben we gekregen. Dus we mochten dat doen.
Ja, ja. Dit was een kleuren dia.
Ja, dat is inderdaad de originele dia.
Oh, moet je nog eens even goed kijken of je kunt zien of die gebroken was.
Nou ja,
want iemand heeft hem digitaal gerestaureerd.
Oh, oké. Okay. Want ik wilde toch eens even proberen om daar ook nog weer een foto van te drukken. Kijk hoe die dan wordt, qua kleur vooral de contour. Ik weet niet helemaal precies of dat wit wel echt wit is van die sneeuw.
Nee. Dit komt uit de collectie van Herman.
Ja.
Ja. Moet je even opletten als je hem... uit elkaar haalt, zou ik maar zeggen.
Ja.
Het kan zijn dat die dia gebroken is.
Oké, ga ik wel even opletten.
Ja. Maar misschien ook niet hoor. Ik heb soms weet ik dingen die niet kloppen. Nee, ja. Dat heb je als je in zo'n oeuvre zit, dan wil je nog wel eens switchen.
Ja.
Een Maya Bloem?
Ja.
Uit een reisbos?
Ja.
NKS.
Nederlandse Kunststichting.
Nederlandse Kunststichting. Oh, die komen van jullie?
Ja, die twee komen van mij.
Ja, ja. Deze komt overigens van Harry Ruyer. Daar heb ik hem van gekocht.
Die
heb ik toen nog aan jou gevraagd.
Van
Goh.
Ja. Ik heb dus een aantal van deze van Lydia Megert, Frans Haks en aan mezelf natuurlijk en nog aan iemand anders.
Ja.
In de loop van de tijd.
Ach ja.
Verzameld.
Ja.
Dit is geweldig, hè?
Ja, mooi is dat, hè?
Dit is namelijk, want die dit is een Eschenaar editie die je nooit in optimale staat vindt. Die aarde heeft altijd afgegeven, is er altijd doorheen gegaan,
ja, hier ook.
Altijd gevlekt.
Ja.
En dat vind ik juist zo geweldig aan, aan deze editie.
Ja.
En men heeft ook een keer een uitnodigingskaart gemaakt voor het museum in Arnhem.
Ja, twee zakjes erop.
Waarin ook twee zakjes zitten.
Ja, klopt.
Ja.
Dat is een hele mooie uitnodiging.
Dat is een hele mooie
ook een verzamelobject geworden.
Ja, ja.
Het is niet meer te krijgen.
Heel af en toe was de laatste nog een op vrijdag.
Ja, klopt.
Ja.
En dit is ook eind van 70. Oh ja, ja.
1975. 70. Oh ja, deze is 76.
Ja, ja, ja. En dit hiermee overschrijdt Herman dus ook een grens. Want als hij hier een grasje een gedicht noemt, hiermee geeft hij dus een mededeling over wat hij gezien heeft, door wat hij gezien heeft op te sturen. Dus hij heeft dit gezien, heeft het opgepakt, wil dit aan auteur Rijsbos meedelen en stopt het dan in een envelop. Dus de mededeling is, de werkelijkheid is de mededeling. Het is ook weer zo'n uitnodiging om je eigen werkelijkheid beter te bekijken, om daar meer aandacht voor te krijgen. Dit is natuurlijk ook een uitnodiging, namelijk een grasje als een gedicht te lezen. Hoe je dat zou moeten doen, dat mag je dan inderdaad vervolgens zelf uitzoeken. Of bedenken, of daar een beetje over filosoferen. Maar het zijn uitnodigingen. Dit zijn ook uitnodigingen. Dit zijn postale invitaties om deel te nemen aan wat Herman gezien heeft. Maar ook zelf daar weer een stimulans uit te halen.
Mm-hmm. Mooi.
Ja. Ja. En ook als maar weer het statement, het grote statement wat Herman alsmaar maakt, is dat wat de natuur doet, is individuen creëren. Dit zijn altijd individuele vormen, daar is er geen tweede van. De natuur bestaat uit individuen en daarmee stelt hij eigenlijk ook constant de vraag, maar hoe komen we dan aan onze ideeën over de grote verbanden en de grote gehele en de structuren. Als het allemaal alleen maar individuen zijn, als wij allemaal verschillend zijn, hoe komen we dan aan het idee dat we allemaal mensen zijn, of dat we allemaal gelijkwaardig zijn, of allemaal niet gelijkwaardig? Hè? Want dat is natuurlijk dezelfde vraag. En dat vind ik zo interessant, dat Herman met één blaadje die vraag bij je neerlegt. Dit is een individu, ja, maar het is een esdoorn. Nee, het is één blad van één bepaalde esdoorn, van één bepaalde plek, op één bepaald moment opgepakt. Dus wat is het algemene en wat is het specifieke?
Tja.
En dat is een vraag die nu door heel veel kunstenaars die met ecologie bezig zijn, juist wordt kunnen zich soms heel erg op het unieke richten, soms juist heel erg op het grote en het algemene. Maar, en het is ook een vraag die door de wetenschap, die door de filosofie niet opgelost is. Degene die de vraag het beste stelt is Kant, Immanuel Kant. En die bouwt daar dan zijn filosofie omheen, een filosofie die onze moderne vorm van wetenschap legitimeert. Hij trekt een aantal conclusies over hoe wij denken, waardoor wetenschap mogelijk wordt. Maar deze vraag over dat de natuur zich uit in individuen, in unieke situaties, in unieke vormen en unieke entiteiten, is onbeantwoord. Dat is onbeantwoord. En dat vind ik fantastisch dat Herman die vraag naar boven heeft gehaald. Ik heb daar ook lang over gedaan om te ontdekken dat dit de kernvraag is. in het oeuvre van Herman. En dat dat ook nu dus wordt opgenomen door heel veel jonge kunstenaars die met natuur en ecologie en anders bezig zijn.
Ja, ik vond zelf wel een ervaring. Ik heb denk ik meer dan 200 van die uitnodigingen in elkaar geplaatst. En eigenlijk merk je dan dat dat er niet één mislukt. Terwijl als je zelf aan de gang gaat en je doet 200 keer hetzelfde, nou, dan kan je de helft van weg.
Ja.
Dus ik iets specifieks.
Heel goed, het is precies hetzelfde als wat Herman over die toekomstobjectiveringen zegt. Die komen democratisch tot stand. Daar is geen auteur die daar de hand in heeft. Dus alle resultaten zijn ook goed.
Ja.
Je kunt niet meer over goed of slecht spreken. Dat zegt hij over hier, maar dus de stap van daar naar hier gaat ook weer over hetzelfde. Er is geen lelijk blad. Er is geen uitnodiging die mislukt. Dit gastje kan groter of kleiner zijn. Het blijft ja. Gedicht.
Ja, een estetica is een onderdeel van de cultuur en niet van de natuur.
Ja, exact.
Terwijl we natuurlijk onze estetica heel vaak baseren op de natuur.
Ja, dus, maar dat heeft meneer Kant gezegd. Ja. Meneer Kant heeft gezegd dat dat het beste is om de estetica en de kunst op te baseren. En ja, die vraag die wordt dus ook weer opengelegd door Herman.
Maar noemt hij het zelf ook echt individu?
Sorry?
Noemt hij het zelf ook echt individu?
Ja.
Omdat je het daarmee ook losmaakt van elkaar. Terwijl je de uniekheid ook zou kunnen zien, juist omdat het onderdeel is van hetzelfde.
Ja, ja. Het is.
Hij zegt ook dit. In ieder geval een van de video's beschrijft hij het woord dit als ja. Dat hij niet die dingen los wil maken. Omdat als je het losmaakt, zeg maar, als je zegt deze steen.
Het is een beetje een paradoxale beweging die hij maakt. Dus hij haalt één ding eruit om aan te tonen dat je het er eigenlijk niet uit kunt halen.
Ja.
Hij zegt, dit is een individu om te zeggen dat het een document van zijn eigen existentie is.
Ja.
Dus zijn eigen voorwaarden, zijn eigen omstandigheden. Dus dat, ook al zegt hij, dit is een individu, dan zegt hij... Maar het is een onderdeel van die totale kosmische gebeuren wat hiertoe geleid heeft. Dus hij gaat daar heel dialectisch mee om. Ik zou eerder zeggen paradoxaal. Dialectisch heeft een beetje te veel bijspraak. Maar het is als het ware, ik heb het wel eens vergeleken met een koan uit de zenfilosofie. Je krijgt iets absurds. Je krijgt een absurd statement waar je over moet nadenken. He? Wat is het geluid van één klappende hand? Dat kan dus niet, want je hebt twee nodig, dus één. En daar krijg je van de zenmeester, krijg je dat, die koan mee, en dan moet je daar iets mee. En die paradoxaliteit zit hier ook in.
Loopt dan de werkelijkheid nog weer door? Vooral op deze uitgave wordt ook door het publiek heel erg gewaardeerd, zeg maar. Een mooie ervaring, hè? Dat,
ja.
Door dat zwarte.
De distel aan de zaadjes van de distel.
Ja.
Ja. Ja, dat is ook een fantastisch op dat zwart.
Ja.
En hij benoemt dan wel weer de verschillende soorten.
Ja.
Maar dat dit een individu is, dat haalt dat benoemen ook weer onderuit.
Mm-hmm.
Dus het is een middel voor hem. Hij is ook niet helemaal correct, hè, in hoe die botanische namen opschrijft. Want de eerste woord had eigenlijk een hoofdletter moeten hebben. Dat is de standaard. En het tweede woord is altijd een onderafdeling van de hoofdafdeling. En daar houdt hij zich dus ook helemaal niet aan. Want juist die hoofdafdelingen, onderafdelingen, die benoemingen wil hij ondergraven door geen hoofdletters.
Er is ook geen hiërarchie meer daarin.
Geen hiërarchie, nee. Hij zegt vaak van, de boom is net zo belangrijk als de schimmel die aan de wortels zit en die het überhaupt het bestaan van de boom mogelijk maakt. Dus er is geen hiërarchie in een ecologische situatie. En dat is dus ook iets wat ik bij jonge kunstenaars die nu met ecologie bezig zijn, ook heel sterk weer terugzie. Dat ze die hiërarchieën proberen af te breken.
Ja,
dat
ze zo niet sterk verbonden zijn aan niet alleen de ecologie, maar ook weer naar de natuur kijken. Ik zie met veel kunstenaars die nu met ecologie bezig zijn, ook een hele mensen die maken ook de verbinding met het. Koloniaal of een decoloniaal
is. Met macht.
Waarin inderdaad hoe wij naar de natuur hebben gekeken en hoe we dat ons toe-eigenen.
Yeah.
Ook heel erg samenhangt met hoe we aan ons land toe-eigenen of lichamen.
Precies.
Dat zie je nu inderdaad. Yeah. Dat vind ik inderdaad ook zijn werk ook interessant is. Juist omdat het aan de ene kant het laat ook wel, hij neemt al dingen over. Je ziet ook heel erg dat hij vanuit die wetenschappelijke hoek komt. En ook soms hoe het geordend is, maar tegelijkertijd is het heel erg open om het
exact
te bevragen. En ook juist om die methodische
Ja.
En is er dan ook nog ruimte voor eigen interpretatie?
In het werk?
Ja.
Wat bedoel je? Met hem of niet?
Ja?
Ja, zeker.
Ja.
Dus, nou ja, veel van dingen zijn meer, zeg maar, hoe heet het? Dat zijn toch vaak, wat je ook zegt, uitnodigingen om na te denken.
Ja.
En hoe heet dat? Daarin moet je zelf het werk doen.
Ja.
Voor een gedeelte.
Ja, en ervaring. Hè?
Ja.
Ervaring, niet de benoeming, niet de vorm, niet de causaliteit, niet de finaliteit wordt vooropgezet, maar de ervaring als zodanig. Waarvan Kant zei van die is niet mogelijk. Dus dit is echt een protest tegen het denken waarop de westerse wetenschap is gebaseerd. Want Kant zegt, je kunt de werkelijkheid op zich niet kennen. En Herman zegt, nou, ruik maar.
Mm-hmm.
Dus de hele wetenschap die op zogenaamd op zintuigen, hè, of observeren en zo gebaseerd is, dat is een maaksel, dat is mensenwerk. En er blijft nog zoveel anders over om te ervaren. En ik heb de afgelopen paar jaar enorm veel over wetenschapsgeschiedenis gelezen. Begrijp nu steeds beter wat wetenschap is. En wetenschap is inderdaad een constructie die helemaal niet over waarnemen gaat. Maar dat is een constructie die gemaakt wordt en die aan waarnemingen getoetst wordt. Wat totaal iets anders is dan de mythe die de wetenschap over zichzelf vertelt. Wij ervaren, wij nemen waar, daaruit trekken wij conclusies, daarmee kunnen we de werkelijkheid weer terug beïnvloeden. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dus empirische wetenschap, hè, wij zitten in een systeem van empirische wetenschap, dat is een paradox. Dat is een constructie die achteraf zo genoemd is. Dus de empirie is een reconstructie. Nou, dit is empirie, dit is geen reconstructie. Hier wordt geobserveerd en gedocumenteerd. Maar de ervaring is daar. En daar worden verder geen mathematische conclusies aan verbonden. Dus dat is het pleidooi van Herman ook om de ervaring als gelijkwaardig te zien. En niet als als iets wat overwonnen moet worden, of wat vervangen moet worden door een mathematische formule. En dan zit je meteen ook weer bij het manifest van de gecastreerde werkelijkheid van 40 jaar eerder.
Ja.
Dus zo consequent is de Vries bezig.
Ja.
Het ziet er soms heel anders uit, maar de consequentie is verbijsterend.
Vind ik zelf ook een hele mooie uitgave, Documents of a Stream, hè, zoals een heel bijlage en dan nog dat plaatje.
Ja. Ja. Ja, en dit is natuurlijk ook een hele duidelijke ambulo ergo sum, een heel duidelijke verwijzing naar de wetenschap. Want Descartes zegt dubio ergo sum, ik twijfel, dus ik ben. Ik twijfel aan alles, ik weet niks, ik twijfel aan alles. Ja, dan moet er toch iemand zijn die aan het twijfelen is, dat ben ik dan. Dus als ik twijfel, dan besta ik. Dat is zijn beginpunt om te kunnen nadenken over de werkelijkheid en over wat wetenschap is. En Descartes heeft in zijn meditaties en briefwisselingen heeft hij veel gediscussieerd met wetenschappers in Europa. Het zijn allemaal prachtige briefwisselingen die ook bewaard zijn gebleven. En Descartes heeft dat zo slim gedaan, want hij kreeg dan tegenwerpingen van die andere wetenschappers in die brieven. En dan schreef hij een brief terug, nee, dat kun je niet volhouden, want dit en dat. Hè. Dus hij bouwde als het ware een groepsgebeuren op, waarin hij uiteindelijk gelijk had. En dat heeft zo'n impact gehad, deze vorm van publicatie en bijdrage van anderen, dat Descartes is voor eeuwenlang het oriëntatiepunt geweest, ook voor Kant nog steeds, om over wetenschap en over kennis en wat wij kunnen weten, is Descartes het oriëntatiepunt geweest. Er was één correspondent van Descartes die protesteerde in de zin van dat dubio, dat twijfelen en dat denken, dat jouw bestaan als het ware rechtvaardigt, daar geloof ik toch echt niet in. Hoe ga je dan met geurervaringen om? En hoe ga je met andere ervaringen om? En toen schreef Descartes aan, de filosoof Gassendi. En Descartes schreef aan Gassendi terug, ja, nou trek je het zo ver door, dan kun je net zo goed zeggen, ik wandel, dus ik besta. El ambulo ergens. En deze absurditeit, die is heel lang aan Gassendi als antwoord op Descartes toegeschreven, maar het blijkt uiteindelijk uit een brief van Descartes zelf te komen, die het ironisch aan Gassendi verwijt. En zo heb ik dat ook, gevonden en dan Herman meegedeeld van, moet je kijken, het antwoord van Gassendi is ambulo ergo sum, en Herman heeft dat meteen in zijn oeuvre dus als een statement opgenomen. En later heeft de Engelse schrijver over Herman, die heeft het echt tot op de bodem uitgezocht. Ik had het namelijk ergens weer in een andere kunstcatalogus gevonden. En die Engelsman die heeft het uitgezocht en die zei, nee, het is nog ironischer. Het staat in de brief van Descartes zelf.
Dus dan begint en eindigt toch alles bij Descartes.
Sorry?
Dan begint en eindigt toch alles bij Descartes.
Dit stuk.
Nee, het is extra ironisch.
Ja. Maar ja, dat was ik wel benieuwd naar. Van, als je die foto's ziet, dan kunnen wij als met onze christelijke opvoeding natuurlijk niet anders denken dan aan het paradijs.
Ja.
En is dat ook iets waar je zelf aan denkt? Ik heb het nog niet aan hem gevraagd, omdat ik die serie nog niet kende.
Deze serie heet Holy Days.
Ja.
Het zijn heilige dagen. Ja, dus okay.
En dat zijn eigenlijk de dagen dus voordat de kennis in de mens kwam.
Ja, of het zijn de dagen waarop God rust beval. Dus voor de Joden de zaterdag, voor de christenen de zondag.
Dan moeten mensen ons toch gewoon wandelen.
Ja. Ja, het gaat niet om die natuurstaat, het gaat hier om de directe ervaring.
Ja.
Maar de verwijzing naar de paradijselijke staat is heel bewust. Ja.
Ja, maar omdat het natuurlijk ook zo'n, tenminste als je iets verder interpreteert dan de gebruikelijke of de ouderwetse manier van christendom beleven, dan gaat het natuurlijk ook.
een soort aangegeven van hoe kennis ontstaan is. En dit verwijst dan juist aan het stadium voordat de kennis ontstaan is.
Ja, zeker. Ik vind het essentiële beeld in deze serie vind ik eigenlijk dit, hè. Waarin ze volledig verdwijnen achter die boomstammen.
Ja, klopt.
Ja. En daaruit als het ware weer naar voren komen.
Ja.
Ja, er zijn natuurlijk de kennis voor de kennis is natuurlijk een hot item tegenwoordig. Hè? Veel alternatieve filosofieën, wat we graag bij dus de Indianenstammen weghalen, de ayahuasca-ceremonies en zo. Dus het is een enorme hang naar de kennis voor de kennis, de kennis voor onze kennis. En dat is natuurlijk een goede zaak, dat is natuurlijk een goede zaak. Daar is ook veel onkunde en ondeskundigheid en wensdenken in gemoeid, zoals dat altijd weer gebeurt. Ik bedoel, Rousseau die over de natuurmens schrijft, dat was ook zijn eigen natuurmens. Ja. En we zijn waarschijnlijk nog wel even bij eeuwen eraan gebonden om dat soort mechanismen te herhalen voordat we een volgend standpunt hebben gevonden waar we dat wel niet anders, niet koloniaal kunnen doen. Niet
dat soort kennis wordt ook heel vaak tegenover de
wetenschappelijke kennis. Ja, dat is wel een aantal. Als je die ergens van Brussel moet, dan moet je wel als eerste je eigen positie doen. Dus je vindt met een tegenpositie en zeggen dat is beter. Heel kort en kort. Want dan vind je een positie. Die houdt dat en dat zie je ook heel vaak. Hoe mensen, je ziet het met name in hoe de actuele thema's als ecologie en zo gebruikt worden in commercie en in publiciteit en marketing en zo. Dat gaat helemaal nergens over. Want dat verandert de patronen van hoe mensen denken en handelen helemaal niet. Het is een gevolgde mode.
Nou, komen we bij natural relations.
Oh ja, ik had het net over alternatieve.
Ja.
Ja, dit gaat dus over de kennis voor de kennis.
Ja.
De kennis voor de westerse kennis, die heb je hem toch.
Ja.
Oorspronkelijk.
Ja, precies. Ja, en ik heb uiteindelijk ook de twee publicaties erbij opgelegd.
Ja, heel goed.
Ook om idee te krijgen van de inhoud, hè, van die 484 of 48 plantenbeschrijvingen.
Te gek.
Ja, de Mind Moving Plants.
Ja. Nou ja, dit is een project waar Herman toch 9 jaar langer mee bezig is geweest.
Ja, zeker.
9 jaar, ja.
Ja.
Op zijn reizen. Kruiden verzamelen, verhalen verzamelen, namen verzamelen, mythen, legenden, toeschrijvingen, diagnoses, marktkooplieden, artsen, Noord-Afrika, India. Heeft zoveel mogelijk mensen bevraagd en geïnterviewd en namen genoteerd en hoe kruiden gebruikt worden en in welke mengsels en waarom en welke betekenissen mensen er zelf aan toeschreven. Welke chemische formules er eigenlijk ook in zitten. En ja, hij doet dat eigenlijk heel, heel objectief, hè. Hij maakt een soort bericht van de kennis die hij verzamelt.
Ja.
En als ik nu naar de geschiedenis van de etnobotanica kijk, dus dat is de botanica die zich op een etnologische manier met de plantenwereld bezighoudt, dan is Herman toch ook wel weer een hele vroege.
Ja, absoluut. Ja. Ja, dit komt ook heel pseudo-wetenschappelijk over. Hè? Dat, het is ook echt.
Ik denk
een
ik
soort
vind dat het wetenschappelijk is.
Het is wetenschappelijk.
Ja.
Het is echt een encyclopedie-vorm.
Ja, het is inderdaad een encyclopedie en het is ook. waarin, als je daarin in leest en studeert, toch ook heel duidelijk wordt dat het bijna eindeloos is.
Ja.
Dat het maar een fragment is van...
Precies.
Van die oerkennis, van ja. die diepere ecologische mm-hmm. band die de mens met de flora heeft.
Ja. Ja. Ja, en ik heb nog via de stroom in Den Haag deze publicatie nog kunnen lenen.
Heel goed.
Ja. Het is inmiddels ook wel zeldzaam geworden.
Ja.
Ja. Nou, we hebben boven nog een hele verdieping.
Jeetje.
Ja.
Mag ik even tussendoor naar de
ja.
toilet?
Ja.
Is dat ook boven?
Ja, zeker.